Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, Heere, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft en die nooit laat varen enig werk dat zijn hand begon. Geliefde gemeente, genade, vrede en barmhartigheid wordt u geschonken of rijk vermenigvuldigd van God de Vader door Christus Jezus de Heere in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Wij willen gemeente bij de opening van deze dienst gaan zingen Psalm 119 en daarvan vers 19. Wend mijn oog van de ijdelheden af, verlevendig mijn hart door uw wegen, dat mij betreng dierpaden vreugd verschaf. Ik noemde u Psalm 119, vers 19 en vers 88. lezen wij gemeente uit de Heilige Schrift wat u vindt in 1 Korinthe 15, de versen 25 tot en met 45. 1 Korinthe 15, de versen 25 tot en met 45. En zingen wij na de schriftlezing Psalm 16, vers 5. Daarom heeft zich mijn kwijnend hart verblijd, mijn tong, mijn eer, zingt God gewijde tonen. Psalm 16, vers 5. Daarna doen wij in gemeenschap met de kerk van alle tijden en plaatsen belijdenis van ons algemeen ongetwijfeld en christelijk geloof.
Hij moet als koning heersen totdat hij al de vijanden onder zijn voeten zal gelegd hebben. De laatste vijand die teniet gedaan wordt is de dood, want die heeft alle dingen zijn voeten onderworpen. Doch wanneer hij zegt dat hem alle dingen onderworpen zijn, zo is het openbaar dat hij uitgenomen wordt die hem alle dingen onderworpen heeft. En wanneer hem alle dingen zullen onderworpen zijn, dan zal ook de Zoon zelf onderworpen worden, die hem alle dingen onderworpen heeft, opdat God zij alles in allen. Anders, wat zullen zij doen die voor de doden gedood worden, indien de doden ganselijk niet opgewekt worden? Waarom worden zij voor de doden ook gedoopt? Waarom zijn ook wij alle uur in gevaar? Ik sterf alle dag, uit welk ik betuig bij onze roem die ik heb in Christus Jezus, onze Heere. Zou ik naar de mens tegen de beesten gevochten heb, de Efezen? Wat nuttigheid is het mij, indien de doden niet opgewekt worden? Laat ons eten en drinken, want morgen sterven wij. Dwaalt niet qua de samensprekingen verderven goede zeden. Waakt op rechtvaardiglijk en zondig niet, want sommigen hebben de kennis van God niet. Ik zeg het u tot schaamte, maar zal iemand zeggen, hoe zullen de doden opgewekt worden en met hoedanige lichaam zullen zij komen? Gij dwaas, hetgeen gij zijt, wordt niet levend, tenzij dat het gestorven is. En hetgeen gij zijt, daarvan zijt het lichaam niet, dat worden zal naar een bloot graan, naar het voorvalt van tarwe of een enig andere der granen. Maar God geeft hetzelfde een lichaam, gelijk hij wil, en aan een iegelijk zaad aan zijn lichaam. Alle vlees is niet hetzelfde vlees, maar een ander is het vlees der mensen en een ander is het vlees der beesten en een ander der vissen en een ander der vogelen. En er zijn hemelse lichamen en er zijn aardse lichamen, maar een andere is de heerlijkheid der hemelse en een andere der aardse. Een andere is de heerlijkheid der zonde en een andere de heerlijkheid der maan. En een andere is de heerlijkheid der sterren, want de ene ster verschilt in heerlijkheid van de andere ster. Alzo zal ook de opstanding der doden zijn. Het lichaam wordt gezaaid in verderfelijkheid. Het wordt opgewekt in onverderfelijkheid. Het wordt gezaaid in oneer. Het wordt opgewekt in heerlijkheid. Het wordt gezaaid in zwakheid. Het wordt opgewekt in kracht. Een natuurlijk lichaam wordt er gezaaid, een geestelijk lichaam wordt er opgewekt. Er is een natuurlijk lichaam en er is een geestelijk lichaam. Alzo is er ook geschreven, de eerste mens Adam is geworden tot een levende ziel, de laatste Adam tot een levendmakende geest. God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods, des Almachtigen Vaders, van waar ik komen zal, om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in het Heilige Geest, ik geloof in heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonde, wederopstanding des vlees en een eeuwig leven.
Gods woord, onze tekstgemeente voor deze avond, vindt u in wat u is voorgelezen, 1 Korinthe 15, vers 26. De laatste vijand die teniet gedaan wordt, is de dood. Aldus 1 Korinthe 15, vers 26. Hierop gebaseerd is wat wij vinden in de belijdenis van de kerk, zondag 22. Mij is verzocht daarover te spreken vanavond, zondag 22, van de Heidelbergse Catechismus. En wij lezen met u de vragen 57 en 58. En dan wordt er gevraagd in 57, wat troost geeft u de opstanding des vleeses, dat niet alleen mijn ziel na dit leven van stonden aan tot Christus haar hoofd zal opgenomen worden, maar dat ook dit mijn vlees door de kracht van Christus opgewekt zijnde, wederom met mijn ziel verenigd en aan het heerlijk lichaam van Christus gelijkvormig zal worden. Wat troost schept gij uit het artikel van het eeuwige leven, dat, nademaal ik nu het beginsel der eeuwige vreugde in mijn hart gevoel, ik na dit leven volkomen zaligheid bezitten zal, die geen oog gezien, geen oor gehoord heeft en in geen mensen hart opgeklommen is, en dat om God daarin eeuwiglijk te prijzen. Zoeken wij samen met elkaar het aangezicht van de Heere in een gemeenschappelijk gebed, bidden we hem om zijn zegen. Hoe onmisbaar, Heere, is die zegen van uw entwege als wij hier samen zijn, als wij gaan spreken over uw woord. Hoe zouden wij nietige, zondige mensen dat woord kunnen brengen, Heere? Wie is tot deze dingen bekwaam? Wij gevoelen diep persoonlijk onze onmacht, onze onbekwaamheid. En Heere, wij zien op tot u. Ach, mocht het u behagen zelf af te dalen in ons midden, wilt u een verbeurde, doch onmisbare zegen schenken en geef ons dat wij elkander mogen ontmoeten rond het woord. In het spreken hebben wij dat nodig, Heere, maar ook in het luisteren. Het lijkt zo eenvoudig, Heere, wij zijn weer in de kerk. We gaan luisteren, wat zal het zijn en wat zal het worden? En we zitten erbij en we hoeven ook niet eens te antwoorden. Het gaat zomaar, zouden wij denken. En toch, Heere, dat luisteren, dat is zo gewichtig. Wij zouden moeten luisteren als was het wel de eerste keer in ons leven. Zo nieuw, zo verrassend, zo ongedacht, want dat is het toch, Heere. Als u gaat werken in een mensenleven, dan worden alle dingen nieuw, dan wordt het oude nieuw. Dan horen wij dingen die we al 1000 keer gehoord hebben en toch zo nog nooit. Wij smeken u, Heere, geef dat wij dat zo mogen verstaan, dat we hier zo een plaats mogen hebben, dat wij nedergezeten zijn met wat de psalmist zegt: ik zal horen wat God de Heere spreken zal, want hij zal tot zijn volk en tot zijn gunstgenoten van vrede spreken, maar dat zij niet weder tot dwaasheid keren. Zo luisteren, Heere, als was het de eerste keer, maar ook zo luisteren als was het de laatste keer. En dat zou toch kunnen, Heere. De dood wenkt ieder uur. De laatste keer, o, wat zouden wij dan met ernst bezet zijn. Wat zouden wij snakken naar een woord uit de hemel. Wat zouden wij zoeken die toegang in dat hemels koninkrijk. De laatste keer, o God, wat zou dat toch aangrijpend zijn. En voor velen ook vandaag, elders en hier misschien, wij weten dat niet. Maar voor velen is het de laatste keer. En daarna het oordeel. En dat is buitengewoon als we daaraan denken. Daarna het oordeel over ons leven. Die duizenden vragen waar we geen antwoord op zouden weten. Heere ogen, denk ons. Geef dat wij zo mogen luisteren. Dat wij zoeken mogen naar een woord van genade en ontferming. Dat we u mogen zoeken in Christus Jezus. In uw geliefde Zoon. Ook als het gaat over de dood. Over die laatste vijand. Ja, gedenk ons dan en geef, Heere, dat we ook elkander mogen bereiken. Dat uw woord de mens mag bereiken. Dat wij die afstand tussen de kansel en tussen de kerkbank mogen overbruggen. Niet door de technische zaken, maar door geestelijke verbinding. Daar is een technische verbinding en dat is een voorrecht. Dat wij het horen kunnen, maar een geestelijke verbinding is nu nodig. Dat wij uit de dood van ons leven het leven mogen zoeken in Christus. Dat we als een vijand tot een vriend mogen worden. Heere, dat de haat verandert in liefde. O, gedenk ons en zegen ons. Wij bidden, Heere, voor deze gemeente. Maak het wel met ieder die hier is en ook die hier niet is. Maak het wel met zieken, met rouwdragenden. Met hen die een moeilijke en eenzame weg moeten begaan. Die misschien wel tobben in duisternissen. In geestelijke benauwdheid. In lichamelijke zorgen. Heere, maak het wel met een ieder van ons. Ook met hen die werken op moeilijke posten, bijvoorbeeld in het onderwijs. Wij smeken, Heere, ook voor hen. De taak is zo gewichtig, maak het wel uit genade. En geef dat zij op u mogen zien en hopen. Wij bidden voor hen die werken in de gezondheidszorg. Waar toch ook zoveel situaties zijn die levensbedreigend zijn. Die gevaarlijk zijn voor ons geweten. Waar wij dingen moeten doen die niet gedaan mochten en konden worden. Wij bidden voor hen, Heere. Geef dat zij getrouw mogen zijn. Dat ze staan op hun post zolang als dat kan. O, wij bidden voor ons volksleven. De noden zijn ontzaglijk groot en het verval is heel diep. En wij leven in de weken van de euthanasie. En dat woord betekent wel sterven, goed sterven. En dat is nu de oplossing van onze overheid. Wel sterven is veranderd in een kwalijk sterven, in een oordeel. Het is veranderd, Heere, in een slecht sterven, in een sterven zonder God. En hoe kan het dan ooit goed zijn, Heere? De besluiten zijn diep ingrijpend. En wij bidden voor dit arme volk, voor onze overheid, die zich zo losrukt van uw wil en van uw wet. En wij belijden de schuld van Den Haag, maar ook van ons allemaal, want wie zijn wij, o God? En waar staat de kerk? En waar roept de kerk ook in deze tijd? Wij bidden voor de vertegenwoordigers die staan voor deze dingen bij de overheid. Geef ze gepaste vrijmoedigheid en, Heere, bekeer ons en leid ons ook als bidders in den landen om te staan in de breuk, in de bressen die geslagen worden. En wij bidden van u, Heere, ontferm u over ons. Wij denken aan ons koninklijk huis, maak het wel met onze vorstin, Heere, dat ze ook dat leven met u zou mogen kennen of zou mogen vinden. Want dat is ook voor hen zo nodig en het zou zo groot zijn, Heere, als die wonderen zouden plaatsvinden. Wij bidden voor de wereld in nood. Zoveel zorg, zoveel ellende. Heere, o, gedenk ons en leid ons. En hoor ons gebed voor het mensdom. Voor het mensdom dat u kwijt is. Ja, doe het uit genade om uw naams wil, om Jezus wil. Amen. Dan gaan wij nu zingen, gemeente 73, het 12e en het 13e vers. Ik zal dan gedurig bij u zijn in al mijn noden, angst en pijn. U al mijn liefde waardig schatten, wel gij mijn rechterhand woudt vatten. Gij zult mij leiden door uw raad, o God mijn heil, mijn toeverlaat en mij hiertoe door u bereid opnemen in uw heerlijkheid. 73, 12 en 13.
De laatste vijand, gemeente, die teniet gedaan wordt, is de dood. Dat is een buitengewone uitspraak. Stel je voor een strijd die gevoerd wordt op leven en dood. Met bloed, zweet en tranen, dat veel mensen het onderspit moeten delven. Maar het komt tenslotte zover, de vijanden worden minder. En er komt zelfs een ogenblik dat de laatste vijand er niet gedaan wordt. Geen vijand meer over. En dat is heel wat voor zo'n bestreden volk. Voor zo'n kerk in nood. Geen enkele vijand meer, de laatste vijand. Er waren heel veel vijanden. Denk eens aan de zonde, wat een machtige vijand als de zonde de kerk bestrijdt. Als mensen benauwd zijn onder de macht van zonde en helsgeweld. Oh, wat een strijd moet er dan gestreden worden. Maar nu de laatste vijand, de dood. En dan is het volkomen vrede. Dan deelt de Heere de liefelijkste vrede zelfs aan de verste stranden mede. Wat een moment en wat een zaligheid als de Heere dat geeft. Die laatste vijand, kind van God, waar een mens zo tegenop kan zien. Oh, het kan toch wel zo zijn dat de Heere een vlak veld maakt, dat de Heere dat ook geeft te geloven. Ik vergeet dat zelf nooit, daar op de Veluwe, toen die psalm gelezen werd bij iemand thuis, psalm 73, en dat zo in mijn ziel sloeg, en dat die weg omhoog zo duidelijk was, en zo klaar, en zo helder, de laatste vijand een ogenblik te niet gedaan, maar een jaar later in een ziekenhuis, liggende, als voor de dood, en dan benauwd met 1000 zorgen en 1000 doden. Dat is nou de mens. Zo staat het met ons. En wij allen, wij staan voor de dood. Wij leven, wij ademen, maar we staan allen voor de dood. En het gaat vanavond om die laatste, die machtige vijand. Niemand heeft enig geweer in deze strijd. Zondag 22 bepaalt ons bij het leven in de dood. Dus niet alleen het leven na de dood, maar het leven in de dood. En dan gaat het om twee onderwerpen, om de opstanding des vleeses en het eeuwige leven. Leven in de dood, allereerst de opstanding des vleeses. En wat troost geeft u nou, die opstanding des vleeses, en wat troost hebt gij uit het artikel van het eeuwige leven? Troost, dat heb je nodig als het moeilijk is, als het benauwd is, als er zorgen zijn, als er tranen zijn. Troost, dat hebt u nodig als u eenmaal op uw doodsbed komt, als de dood komt, als het sterven wordt, als wij God moeten ontmoeten. Wat troost! En o gemeente, dat er hier nu in dat geestelijke hospitaal, dat hier nu wapenen zijn tegen de dood. Dat hier een medicijn is tegen die verschrikkelijke vijand. Waar grote geleerden zijn, machtige artsen, waar ziekenhuizen zich verheffen. Allemaal de strijd tegen de dood. Tegen die vijand. En men wil leven. Wij willen leven. Dat is wat de mens begeert. En men denkt wel eens dat God het leven van de mens niet zoekt. Maar hier is nu vanavond dat grote wonder, hier staan we in een ziekenhuis, in een hospitaal. En het gaat om een middel, het gaat om een medicijn tegen de dood, tegen uw dood. Tegen die machtige vijand die eenmaal komen zal. De Heere heeft geen lust in onze dood. Ik denk aan een blad in Nederland, een goddeloos blad. En dat sprak van de wet, de 10 geboden. Gij zult geen andere goden, en ze drukte dat af, 10 geboden. 10 geboden, jongens en meisjes. Dat zijn geboden, je zou misschien ook wel eens denken, wel, dat is heel wat, die wet van elke zondag. Dit mag niet en dat kan niet. 10 geboden, en toen stond er het 11e gebod van de wet Gods. En wat was nou in het oog van de wereld dat 11e gebod? Gij zult niet leven. Dat is wat. Als de wereld dat nu toch denkt van de dienst van God. Je mag dit niet en je kunt dat niet. Je mag hier niet aan meedoen en dat is verboden toegang. Gij zult niet leven. Maar wij denken aan dat grote wonder dat de Heere zegt, ik leef en gij zult leven. De wereld heeft een totaal scheve voorstelling van het evangelie des vredes. De Heer heeft geen lust in onze dood. En dat is ook vanavond waar. Zo waarachtig als ik leef, zegt de Heer, ik heb geen lust in uw dood, maar daarin dat ge u bekeert en leven. De Heere zoekt ons leven. De dood is een machtige vijand, dat hebben we reeds gehoord. En wat troost geeft u nu de opstanding des vlezes. Wat is nou de troost? En dan leest u het antwoord dat wij mensen, u leest ook iets van de mens, menskunde, dat wij mensen bestaan uit ziel en lichaam. Ach, dat wij een lichaam hebben, dat weten we allemaal. Daar kun je kunt pijn hebben in je lichaam, in je lijf. Het kan pijn doen in je maag. Je kunt naar het ziekenhuis moeten. En zo werkt dat lichamelijk. Als wij die pijn hebben en we lijden allerlei smarten, de mens gaat naar de dokter. Maar daar is ook een stuk in je leven. Daar is ook een deel van je leven, gemeente. En daar heb je niet zo gauw pijn in. Daar heb je kwalen. Daar heb je kwalen die onvoelbaar, onmerkbaar, oninleefbaar zich voordoen. En die toch maar doorgaan. Dat is de ziel van de mens. Ook de mens heeft een ziel. En wij moeten vanavond gaan verkondigen in uw midden dat u niet alleen een lichaam hebt dat pijn kan doen, dat allerlei moeite geeft, maar dat u een ziel hebt, een ziel geschapen, ook voor de eeuwigheid. En die ziel, dat is nu dat deel van de mens dat geestelijke noties kan ontvangen. De ziel van de mens, zoals die ziel gaat leven, gemeente, dan krijgen wij pijn in onze ziel. Dan moeten wij geholpen worden. Dan moeten wij een middel ontvangen. Dan krijgen wij de smarten van onze ziel, van onze geest in te leven. En dat is nu die ziel, dat niet alleen mijn ziel. Weet je het al, jongens en meisjes, dat je een ziel hebt. Een ziel voor de eeuwigheid. Een ziel te winnen. Een ziel te verliezen. En dat is heel wat. Niet alleen dat lichaam waar tegenwoordig zoveel om te doen is. Want er is wat om dat lichaam te doen. Ik moet over dat lichaam straks gaan spreken. Maar dat lichaam, wat moet ik zeggen als dominee? Ik loop wel eens in de ziekenhuizen rond. U ligt er misschien wel eens. En ik kom daar vaak. En dan denk ik, oh, die dokter, die zuster. Dat medicijn, al die operatiekamers. Het gaat allemaal om je lichaam. En wat zijn die mensen dan druk voor je lichaam, voor je maag? En dan denk ik aan die psalmist. Die beleefd heeft dat er niemand zorgde voor zijn ziel. En dan denk ik al die witte jassen, al die mensen die zo actief zijn. En dat geloof ik, ik hoop dat tenminste. Om een mens te behouden. En dan loopt daar een zwarte jas. En dan gaat het niet om die zwarte jas, daar gaat het niet om. Maar die heeft toch een andere bedoeling. Die staat daar voor de ziel van de mens. Heb je er ook wel eens gelegen? Daar niemand zorgde voor mijn ziel in deze tijd, waarin dat lichaam zo wordt uitgebouwd, waarin dat lichaam eigenlijk alles is. In een tijd waarin bodybuilding en noem maar op zo centraal staat, de mens die zijn lichaam wil uitleven en uitvieren. En nu staat hier ineens in de catechismus dat ik een ziel heb. Die rijke man, die wist dat nog. Die zei, ziel, neem rust, ge hebt u veel opgelegd, neem rust, eet en drink en wees vrolijk. Dat zei hij tegen zijn ziel. Die rijke man, die arme dwaas zou je zeggen. Want hoe kan dat nou, jonge mensen, hoe kan nou toch je ziel vrolijk zijn met eten en drinken? Met geld en goed, dat is een onmogelijkheid, dat kan helemaal nooit, dat is absoluut niet doenlijk. Een ziel, wat heeft mijn ziel nodig? Daar niemand zorgde voor mijn ziel. Hier staat dat niet alleen mijn ziel, oh wat een zegen, na dit leven van stonde aan tot Christus haar hoofd zal opgenomen worden. Ik spreek nu over een zaak, je zou het allemaal wensen, nietwaar? Kinderen, als de dood komt, dat je dan naar de Here toe zou mogen gaan, dat wordt op school verteld en daar wordt duidelijk over gesproken. Wat zou dat toch iets bijzonders zijn, jonge mensen, ouderen, als dat zou mogen gebeuren. Biliam wil het wel, ik denk dat u het ook wel wil. Biliam zei, mijn einde zij gelijk het hunne. Hij wilde sterven met het volk van God. En dat, ik neem aan, gemeente, jong en oud, dat je dat allemaal begeert. Dat je wel eens denkt, dat je wel eens wakker ligt. Dat je wel eens met allerlei gevoelens denkt aan het einde van je leven. Hoe zal dat einde eenmaal zijn? Hoe zullen wij gaan sterven? En als ik nou hier die volzin lees van Gods volk, dat niet alleen mijn ziel, dat mijn ziel na dit leven van stonde aan tot Christus haar hoofd zal opgenomen worden. Ik schilder je het donkerste ogenblik, als het hart stilstaat, het bloed niet meer stroomt, als het einde van het leven er is. Dat is het meest verschrikkelijke moment. Als er een graf gedolven wordt, wat is dat niet aangrijpend, geliefde, als we aan al die dingen denken. En wat is nu de rijkdom van Gods volk? Dat moet je toch geloven, jonge mensen. De rijkdom van Gods volk, dat ze dit kunnen zeggen. En dat de Heere die weg naar de hemel baant. En dat ze kunnen zeggen, wel, mijn ziel zal van stonde aan tot Christus haar hoofd opgenomen worden. Ik denk nu eens even aan dat laatste, opgenomen worden staat er. Worden, dat betekent, als er nou ooit een moment zal zijn, gemeente, waarin je absoluut machteloos bent, totaal afhankelijk, als er nou ooit een moment zal komen waarin je niets zult kunnen doen aan uw eigen zaligheid, waarin het volkomen is omhoog zien, niets uit de mens, dan zal het dan zijn. Je kunt er nu ook niets aan doen, dat is waar. Al gaan we daar niet in die zin van uit dat wij lijdelijk moeten zijn in deze dingen. Maar ik lees hier van een volk dat volkomen lijdzaam is, dat zegt wel, ik zal moeten worden opgenomen. Dat zal moeten gebeuren, want dat is me een ontzaglijke, ach, dat is een geestelijke afstand van hier naar de hemel van Gods gunst. Dat zal een mens nou nooit kunnen. Met alle deugden van de wereld, met al zijn middelen, met al zijn vroomheid, hij zal nooit op eigen kracht omhoog kunnen gaan. Er is er maar één geweest die dat voor zijn kerk gedaan heeft, en dat is de Heere Jezus Christus. Maar hier een arm volk, en die zeggen wel, en dat is waar, kinders, heren, als straks dat doodzweet van u leekt, dan zal het hierom gaan, dat u zal worden opgenomen. Dan zal de Heere dat moeten doen. Dan bent u absoluut volkomen machteloos. En dat is toch wat. Dat is heel erg, zegt u, dat ik daar nou niks aan doen kan, man. Ja, dat is waar, gemeente. Dat is ontzettend. Dat een mens nou zo doodgevallen is, dat hij daar nou geen zucht aan kan toedoen. Dat hij nou absoluut volkomen onmachtig is. Dat alles wat hij zou kunnen doen, getuigd van zijn schuld en zonde, dat er nou van mij geen zucht bij kan, geen nagelschrapsel, dat ik nu volkomen aangewezen ben op vrije genade. Maar anderzijds, dat weet u toch ook wel, dat wordt elke zondag verkondigd, het is toch ook juist de roemtaal van Gods Sionieten, dat ze dat nou mogen weten, dat zij nu mogen zeggen in vertrouwen dat zij opgenomen worden en dat ze daar nu helemaal niets meer aan hoeven te doen. En geliefde, dat is nou niet alleen zo als het sterven wordt, maar dat is ook zo als ze nog leven en als ze de weg der zaligheid moeten leren, dan is het ook niet anders dan wat hier staat. Het is altijd een worden, het is altijd een werk Gods, het is altijd wat Hij doet. Het is nooit iets uit de mens, het is zijn genade. En wat zou dat dan toch een rijkdom zijn als van Elia, als men zo mag worden opgenomen, als je zeggen mag, op uw zaligheid wacht ik, Heere. Dat is nu het werk der zaligheid. Dat is nou 100% genade. En gelukkig die mens die zo afgebroken is, die zei, mijn tranen kunnen mij niet redden. De ernst maakt me niet zalig. Ik ben een verloren mens. Mijn kerkgang, het zegt mij als grond niets. Die mensen die nu alles kwijt zijn, die telkens maar losgeslagen werden, meer en meer van die oude wortel van Adam. En die geleerd hebben, uit deze boom geen vrucht in de eeuwigheid. En die nu aangewezen leerden worden. Dat moet een mens leren. Ja, ja. Dat moet een mens leren. Aangewezen gaan worden op vrije genade. Op eenzijdige liefde Gods. En zeg nou niet, dat zal benauwd zijn. Gemeente, daar ligt zo'n ruimte in het werk Gods. Als een mens alles verliest, als die al zijn eigen mogelijkheden ziet ontdrogen, daar ligt zo'n ruimte in. De Heere is zo getrouw en sterk. Hij zal zijn werk voor mij voleinden. Zij worden opgenomen. Maar dan staat er ook wat bij. Dan moet u dat goed lezen. Dan worden ze opgenomen. Ja, dan gaan ze naar de hemel, zegt u. Nou, daar staat hier wat anders. Zij worden van stonde aan opgenomen tot Christus haar hoofd. Oh, dus dat wil zeggen, dat moet nou in dit leven plaatsvinden. Christus moet hun hoofd worden. Je hoofd. Denk eens aan je hoofd. In dat hoofd, daar zit nou letterlijk alles wat een mens nodig heeft. Zijn verstand. Hij eet via zijn hoofd, zijn mond. Hij denkt, hij ziet, hij hoort. Daar ligt alles in. Als nou een lichaam van het hoofd beroofd zou zijn. Wat zou dit nou betekenen? Al zijn die handen, al waren ze sterk, al is dat lichaam schoon. Een lichaam zonder hoofd. Dat hoofd, dat is alles. Zo moet het nou gaan worden, geliefde Heer, in dit leven. Zo moet het nou geleerd worden. Dat die zalig maken, dat Christus, dat hij nu haar hoofd gaat worden. Ja, dat is toch wat. Dat hij nu alles gaat worden voor zijn volk. Zou dat nou voor ieder van Gods kinderen zo zijn? Hebben ze dat nou allemaal geleerd? Ik geloof, gemeente, dat een kind van God gaat sterven als dat gebeurd is. Als die dat heeft mogen inleven, dan blijft hij geen minuut langer leven. Als dat gebeurd is, wat hier staat, dat Christus haar hoofd gaat worden, dan zal dat inhouden dat zij met hem verenigd zijn. En dat is een hele weg, dat hij nou alles moet gaan worden. Van nature is een mens zelf alles, dan is hij zijn eigen hoofd. Dan maak jij uit wat je gaat doen. En dan bepaal jij wat er in je leven gaat gebeuren, nietwaar? Zo is het toch? Zo is het toch met veel kerkmensen ook? Och, wij zingen daar wel van. Leer mij, o God van zaligheden, mijn leven, uw dienst besteden. Maar je maakt het vaak toch zelf uit en je wilt jezelf toch redden. Je kunt andere begeerte, een ander hoofd. En dan is het zo, ja, dan krijgt Christus gestalte. En dan krijg je nodig in zijn borgtocht om de rekening van de schuld te voldoen. Om de zonde schuld te betalen. Om verzoening bij God te bereiken. Dan gaat een mens leren dat hij alles uit handen moet geven. Hij kan geen stap meer gaan. Hij kan geen schuld meer verzoenen. Hij kan geen traan meer schreeuwen. Zo moet Christus nu gestalte krijgen in een weg van afbraak, in een weg van ontdekking, in een weg waarin hij zelf niets wordt. En bij tijden mag het wel eens zo zijn. Bij tijden wordt het wel eens gevoeld en beleefd dat hij haar hoofd gaat worden en dat hij alles leidt. Het hoofd dat beschermt en het hoofd dat de leiding heeft. O gemeente, is het nu zo geworden in ons leven dat Christus het hoofd is en dat het lichaam hem volgt. Dat ze volkomen op hem zijn aangewezen. Dat ze alles van hem ontvangen mogen. Jonge mensen, zegt dat is heerlijk. Daar ben je niet te jong voor. Misschien denk je wel, maar ik ben nog jong. Misschien ben je wel net als die jonge mensen die ook wel eens tegen me zeiden, ach nee, ik wil nog een tijdje zelf baas blijven, zelf de leiding houden. Is er al in jullie leven gebeurd? Het is nodig dat het gebeurt, dat je een ander hoofd krijgt. En dat je dat hoofd Christus, dat hij de leiding in je leven krijgt en dat je weet waar je schuld gebleven is, dat je weet dat je een ander gaat toebehoren en dat je ook verstaat dat wij zonder hem niet zijn. Gods kerk krijgt een hoofd, niet meer de heerschappij van de wereld en de zonde, maar dat hoofd Christus, en hij krijgt het dan te zeggen. Ach, ik weet, zolang een mens hier op aarde is, daar mankeert zo ontzaggelijk veel aan, geliefde, maar toch, dat zal het zijn voor Gods volk, dat hun ziel na dit leven van stonde aan, zodat ze soms de klokken van de hemel gehoord hebben. En zodat ze bij tijden toch ook het licht van de hemel hebben zien stralen, dat zij van stonde aan tot Christus haar hoofd zullen worden opgenomen. En als dat nou niet zo is, als die ziel dat hoofd niet kent, dan zal het zo zijn, gemeente, dat ze van de top van eer storten in een diepte van smaad en ellende, in eeuwige verwoesting neer. Kijk, dan staan wij toch vanavond, zeg het zelf eerlijk, dan staan we toch vanavond voor die twee wegen, voor die weg omhoog. Daar is een weg die de verstandigen omhoog leidt, en die weg van die eeuwige verwoesting. En je moet er niet aan denken dat er jonge levens zijn, dat er oudere mensen zijn die hier in de kerk zitten onder het woord, die hier de prediking horen, die hier staan voor de poorten der zaligheid. En ik moet er niet aan denken dat er misschien mensen uit ons midden, hier zitten vele mensen, maar dat er mensen uit ons midden toch die neerstorting eenmaal zouden gaan beleven in die helse diepte. Ik moet er niet aan denken als ik je zie zitten, maar u moet er wel aan denken. U moet er vanavond aan denken, gemeente, dat dat toch verkondigd wordt. En ik zei het in het gebed, dat kon toch de laatste keer zijn. En hoe zal het dan zijn? Zal het wel zijn als hij ons zal onderzoeken? Omhoog of omlaag, wat zal de toekomst van je leven zijn? Maar dat ook, zegt hij dan, dus niet alleen mijn ziel, maar dat ook dit mijn vlees, door de kracht van Christus opgewekt zijnde, wederom met mijn ziel verenigd en aan het heerlijk lichaam van Christus gelijkvormig zal worden. Dit mijn vlees. Ja, nou gaat het over een onderwerp, daar hebben we het niet zo vaak over. Dit mijn vlees. U denkt, in de kerk gaat het om mijn ziel. Dat mijn ziel gered zal worden, jazeker, dat is waar. En mijn vlees, u denkt, dat is het ziekenhuis, maar vanavond in de kerk, dit mijn vlees. En dan moeten wij het dus over het vlees hebben. En ik sla mijzelf op de borst. Dit mijn vlees. En hoe gaat het om dat lichaam? En wat moet ik daar nou van zeggen? Vlees in de Bijbel, dat kan de betekenis hebben van gewoon dat vlees van je hand. Je kunt het zien, kijk maar, dat is nou je vlees. Maar vlees kan ook betekenen dat een mens, dat is een tweede betekenis, dat de mens dat die, ach, maar zo zwak is. Die zomaar weggeblazen wordt. Het vlees van een mens. Alle vlees is gras. Van sterke mensen. Van mensen die van de dokter hebben gehoord dat alles goed is. En dat ze genezen zijn. Alle vlees is gras. We zijn enkel ijdelheid. En je weet het misschien ook wel. Toen die slag viel in je lichaam. Wat is die mens dan? Alle vlees is gras. Vlees in zijn vergankelijkheid. Maar dan nog een derde betekenis. Vlees in zijn schuld, in zijn vloekwaardigheid. Ik ben vleeselijk, zegt Paulus. Ik ben vleeselijk verkocht onder de zonde. Dus verkocht onder de zonde. O, dat vlees. Ja, daar praten wij eigenlijk vaak niet over. Wij zeggen die ziel, daar gaat het om. En het gaat om de hemel. Maar hier gaat het nu om je vlees. Hier gaat het om je lichaam. Jong en oud. En dat lichaam, dat is heel belangrijk. Dit mijn vlees. En wat is nou de toekomst van dit mijn vlees? Er staat hier, het zal door de kracht van Christus opgewekt zijn. Dat is een geloofstuk. Als een mens in die groeven van ontbinding komt en als daar alles van die mens verdwijnt, als daar het crematorium van onze tijd ons toeroept dat de mens tot niet wordt, dat er geen toekomst is, dat is een geloofstuk. Om dan nog te denken dat daar ooit nog en hiernamaals zal zijn, dat er nog leven zal zijn, dat is een geloofstuk. Als dat as wordt uitgestrooid op de golven van de zee of waar dan ook, dan denk je, hoe zal dat ooit mogelijk zijn? Veel mensen die denken aan crematie, die gecremeerd worden, wat men kan dat soms doen om te ontkomen aan de greep van de rechter van God, de rechter van levende en doden. Dat is ook onbestaanbaar. Ik denk wat dominee Tucker een keer zei, de oude dominee Tucker. Die zei, God heeft ons leven geschapen uit niet. Uit niet. Uit het stof. Daar komt de mens vandaan. En dat stof, eens zal de mens weer stof zijn. En waar dat stof ook terechtkomt, dat stof van het lichaam, nu nog intact. Maar waar dat stof ook komen zal, toch. De Heere is machtig, die God van de schepping. Hij is machtig om uit dat stof, om daar die mens te doen opstaan. Denk aan dat tarwegraan, dat daar helemaal ontbindt, dat helemaal wegsterft, waar niets van over kan blijven. En toch, dat moet in de aarde vallen. En daarom is de begrafenis, dat is als een kind van God begraven wordt. Ja, ook trouwens, een kind van de wereld. Dat het dan zo mag zijn dat we moeten zeggen, wel, dat is een zaaiing voor de eeuwige toekomst. En dat vlees, dat zal terugkomen. Dat ook dit mijn vlees door de kracht van Christus opgewekt zijnde. Dus dan moet een ontzettend wonder gebeuren. Ja, dat is zo'n wonder dat er uit dat stof, dat er vanuit dat lichaam van Christus Pasen, dat er nou een opstanding plaatsvindt. Dat de Heer zegt, ik ben de opstanding en het leven. Dat is een groot wonder, een opwekking. Dat zal met dat lichaam ooit gebeuren. Als dat graf geopend wordt. U kent misschien dat bekende gedicht van die vrouw, van die gravin, die zei, als ik sterf, als ik begraven word, zo'n zware steen, dat hij nooit meer open kan. En wat gebeurde er met die zware steen van haar graf? Er was een vogeltje en die had een zaadkorreltje in zijn bek en die liet dat op een bepaalde plaats, in een bepaalde hoek, daar bij die steen vallen. En het is waar gebeurd, toen is die zware steen onder de spanning van dat kleine stukje zaad, van dat kleine stukje leven, toen is dat gewoon onder die spanning opengebarsten. Wel, zo zal de Heere de graven openen. Als mens versta ik dat niet, maar geloof mag het weten. Maar dat wonder moet gebeuren, die opwekking. En dat zult u nou niet zo vreemd vinden, gemeente, als u dat hier in dit leven al beleefd hebt. Want wat nou moet gebeuren bij dat graf, wat daar bij de groeven moet plaatsvinden, dat de Heere dat weer gaat opwekken uit het stof, dat moet nou in het leven gebeuren. Als de Heere zegt, ik ben de opstanding en het leven, nu moeten wij uit het graf van de zonde opgewekt worden. Want hier zitten allemaal levende mensen. Als ik nou op het graf van Barendrecht ging spreken, dan zou dat toch wel heel wonderlijk zijn. En toch, gemeente, is het zo toch sta ik hier toch eigenlijk ook tussen de graven en moet ik zeggen wel, hoeveel slapen, de slaap is doods. En dan moet er een wonder gebeuren, wij moeten uit de dood tot het leven komen. Hier staat dat, dat zal eenmaal gebeuren door de kracht van Christus. Het is niet door ons, het is ook niet door u, maar door zijn heerlijkheid, door zijn kracht opgewekt worden. En dan zal het met mijn ziel verenigd worden en aan het heerlijk lichaam van Christus gelijkvormig worden. En nu eens even denken, dit mijn vlees. Dan moet je eens naar je handen, je zou eens even naar je handen moeten kijken. Als een mens gaat sterven, hier zijn oudere mensen. Die handen, die voeten, dat lichaam, wat is er nou mee gebeurd? Wat heb je ermee gedaan? Als dit nou gemeente de toekomst is voor uw vlees, als dat nou zo zou mogen zijn. O, ik hoop, ik sta hier vanavond om u die toekomst van Gods kinderen voor te stellen. En om nou te zeggen, dit uw vlees. Dat is heel ontdekkend. Want dat vlees, dat lichaam. Als ik denk aan mijn handen, wat hebben die handen niet gedaan? Die hebben geld geteld. Dat is heel gewoon. Maar misschien hebben ze wel veel meer gedaan. Misschien zijn ze met dat geld wel omgegaan op een manier die voor God en mensen onbestaanbaar was. Misschien hebben die handen zich wel uitgestrekt naar zaken waar ze nooit hadden mogen komen. Misschien heeft dat lichaam, dit mijn vlees, misschien is dat wel op plaatsen geweest waar mijn voeten mij gedragen hebben, waar God van de hemel van gezegd heeft dat die plaats vervloekt was. Dit mijn vlees, dat is ernstig gemeente. Als u ooit zou hopen, als je ooit zou denken aan een toekomst, aan deze toekomst, als u zou denken aan die gouden toekomst van Gods kinderen. En als je dat nou zou wensen, dan vraag ik u vanavond, ik vraag vanavond eens, hoe is het met je voeten? En hoe staat het nou met je handen? Hoe is het nou met je maag? Wat heb je daar nou allemaal mee gedaan? U moet zich dat eens voorstellen. En wat heb je nou met je tong gedaan? Wat heeft die tong allemaal gezegd, jongens en meisjes, op het schoolplein of waar dan ook, als je dacht, niemand ziet mij en mijn vader kan er nou niet bij komen. Dit, mijn vlees, het gaat om dat lichaam. Hoe heb je geleefd in het huwelijk? Hoe heb je geleefd hier op aarde, in allerlei terreinen? Dit, mijn vlees. Wel mensen, zou dat ooit de toekomst kunnen zijn of worden, ook in uw bestaan? Dan moet dat vlees een tempel worden van de Heilige Geest. En dat is heel wat, een schone tempel tot de eer en de verheerlijking van God drieënig. Dat is nodig. Dit mijn vlees. Het is een ernstige zaak dat het hier zo staat. Wat heb ik met het vlees gedaan? Maar het is ook een troost. Wat troost geeft u de opstanding des vlezes? Wat een troost, geliefde, als we daaraan denken. Want dat vlees, dat kan, o Paulus zei, ik ellendig mens. Wie zal mij verlossen van dit mijn vlees, uit het lichaam deze doods. En dat vlees, dat is, het is niet de bron van de zonde, dat is het niet. Maar het is wel een instrument in de zonde. En Paulus, hij voelde dat in zijn leden, verlost van dat vlees. Als een oude ouderling in Schravenzande, en die man die wilde zo graag sterven. Dat kan. En weet je waarom? Omdat hij de zonde zo moe was. Hij zegt, ik ben de zonde zo moe. Niet omdat hij de moeite moe was, maar omdat hij de zonde moe was. Wat troost, o geliefde, geeft u dit nou troost? Troost het u wat hier staat? Ziel en lichaam verenigd met Christus. Wat zal, laat ik dat ook even zeggen, ja. Wat zal dat lichaam schoon zijn? U die misschien, als je jong bent, als je oud bent, u die misschien wel staat voor de spiegel en zegt, wel, hoe zie ik eruit? Laten we eerlijk zijn, hoe zie ik eruit? Maar wat zal toch, wat zal die edele schoonheid van die duif, van die kerk des Heren, wat zal die heerlijk schitteren als daar ook naar het lichaam, als daar ook naar hun tong, bij wijze van spreken, niet waar, u voelt mij wel, als ze met hun handen daar staan, als ze daar met hun lichaam staan, met de ziel verenigd, aan dat verheerlijk lichaam van Christus gelijkvormig te worden, hem gelijk te worden, dat is hier begonnen, en dat wordt daar voleindigd, de wederopstanding des vlezes. En wat troost hebt ge uit het artikel van het eeuwige leven. En dan lees ik dat nog eenmaal, dat nademaal ik nu het beginsel der eeuwige vreugde in mijn hart gevoel, ik na dit leven volkomen zaligheid bezitten zal, enzovoort. Volkomen zaligheid, ik haal dat er eens even uit. Volkomen zaligheid. Een eeuwig leven, zonder tranen, zegt u, zonder rouw, zonder gekrijt, zonder allerlei moeite en strijd, maar ook een eeuwig leven zonder zonde, een volkomen zaligheid. O zaligheid, niet af te meten, o Geest die alle smart verband, daar is de vreemdelingschap vergeten en wij, we zijn in het vaderland, een volkomen zaligheid als de grote toekomst van Gods volk, waar ze volkomen hun hart zouden mogen uitleven, waar ze de Heere zouden mogen dienen en vrezen in alle opzichten en waar ze hem al hun liefde zouden mogen waardig schatten. Dat staat tegen een onvolkomen zaligheid. En dat is hier beneden, want hier beneden kennen ze wel iets van die zaligheid. Maar daar zal het in volkomenheid zijn. Het is uit God en door God en tot God. En hij zal zijn alles in allen. En daar zal geen Satan meer zijn. Daar zal geen duivel meer zijn. Daar zal geen zwakheid meer zijn. Daar zal alles hem prijzen. Daar zal het altijd kerk zijn. Daar zullen ze eeuwig zingen van Gods goede tierenheden. Dat ik na dit leven volkomen zaligheid bezitten zal. O gemeente, vanmorgen heb ik u de vraag gesteld. Gelooft u dat er een hemel is? En nu stel ik weer die vraag. We staan bij die vraag. Geloven wij dat er een volkomen zaligheid zal zijn? Als u dat zou geloven, wat zoudt ge vanavond geweldig op het koninkrijk Gods, om daar toch eenmaal te mogen binnengaan? Zouden wij daar kunnen en willen zijn? Natuurlijk, zegt u, ik zou daar graag willen zijn, ik zou daar zeker willen zijn. En toch, gemeente, ik heb wel eens gehoord van die eeuwige heerlijkheid, dat iemand een droom had. En hij droomde dat hij daar een blik mocht werpen in die heerlijkheid, die volkomen zaligheid. En toen werd het zo in die droom dat hij daar toch mensen zag in de hemel. Dat is natuurlijk een droom, dat kon niet. Maar dat hij zich voorstelde dat er mensen waren die daar in de hemel zouden zijn een ogenblik. En die, zou je dat nou kunnen indenken? Die zouden zeggen, och, ik ben hier een vreemdeling, ik wil hier vandaan, ik wil hier uit, ik kan hier niet blijven. Dat zou wat gaan betekenen. Ik vraag mij af of u, wij allen, of wij daar zouden kunnen zijn. Misschien gemeente, misschien zou die volkomen zaligheid, die hemelse heerlijkheid, wel zo benauwd worden voor je ziel. Want als ik nou eens zou gaan zeggen, jonge mensen, als ik nou eens zou gaan vertellen wat er niet is, waar je hier zo nauw aan verbonden bent, wat je nou hier niet missen kunt, dat daar al die dingen niet meer zijn waar nou een mens van natuur aan hangt, een hemel zonder wereld, zonder wereldgelijkvormigheid, verlost van al deze dingen. Het zou wel kunnen zijn dat je daar niet eens thuis zou zijn. Je zou je daar niet thuis voelen. Misschien zit je in de kerk soms wel op hete kolen. Het zou wel kunnen zijn. En wat zal dat vreselijk zijn. Zoals nou een kind van God het in de hel niet zou kunnen uithouden. Nee, die zou er niet kunnen zijn. Die zou er nooit kunnen blijven. Weet u waarom? Omdat hij daar God zou missen. En dat zou zo'n gemis zijn. Wel hier in de hemel een wereldling zou daar niet kunnen zijn. Het moet zo worden in ons leven. Dat wij hier het beginsel van de eeuwige vreugde in ons hart gaan gevoelen. En dat is toch wel waar wat hier staat. Dat is nou het aardse leven. Nademaal ik nu het beginsel der eeuwige vreugde in mijn hart gevoel. Nou weet ik wel, de een heeft daar meer van dan de ander. De een mag meer inleven in de liefde Gods en delen in zijn volksgenoegen dan weer anderen. De een is een heeman, die is doodbrakende zijn leven lang. En die kan alleen maar zeggen, o God, mijn heils. En verder mist hij alles voor zichzelf. O God, mijn heils. En verder alleen maar dood en smart en ellende. Een kind van God, aanmächtig in zichzelf. Stervende duizend doden. O, een kind van God in zijn slechtste stand. In zijn grootste ellende. Maar toch, ik mag het. En ik moet het zeker zeggen ook vanavond. Dat het toch van al Gods kinderen moet gelden. Ik neem je allemaal mee die hier zijt. En die er iets van kent. Wat hier staat is toch de waarheid. Nademaal ik nu het beginsel der eeuwige vreugde in mijn hart gevoel. Eeuwige vreugde. Dat is dat ze hier dus al iets van die voorsmaak ontvangen uit de hemel. Er staat niet alleen een begin van die hemelse vreugde, maar er staat een beginsel van die hemelse vreugde. En zoals de bloesem aan een boom, helemaal geen appel is. En je zou zeggen, wel, dat is al een groot verschil. Dat is geen vrucht. Wat moet er niet allemaal nog gebeuren? Maar dat wordt het wel. Die bloesem wordt eenmaal een vrucht. Een voldragen vrucht. En als de vrucht rijp is, dan valt de appel van de boom. En dan is die klaar voor de eeuwigheid. Zo zal het nu zijn met al Gods kinderen. Eenmaal zullen zij afvallen van die boom hier beneden om eeuwig God groot te maken. Maar het beginseltje, dat is er wel, al is het maar nog zo klein. Nou, ik voel mij gedrongen, gemeente, uit de liefde van mijn hart om heel laag af te dalen en te zeggen, wel, al zou het nou nog zo nietig zijn, al zou het nog zo klein zijn, maar dat beginsel, dat heeft toch ook wel schoonheid. En dat beginsel, dat heeft dezelfde trekken, dezelfde aard. Dat heeft eigenlijk alles al in zich wat straks die kostelijke vrucht moet geven, maar waar je eigenlijk ook nog niks van kunt zien. En dan zou ik heel laag willen afdalen en zeggen, wel, de kleinste hier vanavond in het huis des Heren, de kleinste, de minste, de meest ellendige. En eenman, dat kleine beginsel, dat is toch een beginsel van de eeuwige vreugde. Nee, het is niet zo dat Gods volk hier alleen maar in smart en in tranen voortleeft. Onze catechisme zegt, het beginsel van de eeuwige vreugde. Kijk, vreugde is er alleen maar in de dienst van God. Vreugde is er niet in de wereld. Gods woord zegt dat er een vreugde is. Het hart zal zelfs in het lachen smart hebben. Dat is wat. Dat is nou de vreugde van de wereld. Je kunt een bruiloft beleven. En je kunt muziek maken. En je kunt dansen en springen. Maar ach, je hart, is het niet waar, jong en oud. Je hart zal zelfs in het lachen smart hebben. Want die vraag blijft zo onbeantwoord. Hoe zult gij rechtvaardig verschijnen voor God? De ijdele vreugde in boze tent. Maar er is toch een volk op aarde, je mag zeggen. Die hebben het beginsel van de eeuwige vreugde. En dat is nog maar een beginsel. Maar het is toch waar. En het is alleen maar ernstig als ze dat nooit beleven. Als dat niet gevoeld wordt. Als ze daar een vreemdeling van zijn. nademaal ik nu het beginsel van die eeuwige vreugde in mijn hart gevoel. Zelfs in de smart. Zelfs als de afgrond roept tot de afgrond. Zelfs in de diepste duisternis zou een kind van God in de zwaarste ontdekkingen, zou die nooit dat beginsel dat diep op de bodem van zijn hart ligt, hij zou het nooit willen ontkennen, nooit kunnen ontkennen. En dat is een blijdschap en een vreugde die zo groot is, gemeente. Ach, ik herinner mij in Utrecht in de kerk een keer een begrafenis. En daar werd gezongen. En dat was op een ingrijpend moment, toen daar dat stoffelijk overschot werd uitgedragen. En toen werd er gezongen: het vrome volk in u verheugd zal huppelen van zielenvreugd. Ik heb dat zo nooit meegemaakt en nooit gezien. Maar toen was eigenlijk ieder van die vele mensen in de kerk in diepe bewogenheid. Dat moment van de dood, dat moment van het sterven. Als je zegt, nou moeten we alles verliezen, nou raken we alles kwijt. En als er dan kan worden gezongen, ze zullen huppelen van zielenvreugd, daar zij hun wens verkrijgen. De dag des doods is toch de dag van de kroning. Dat is toch de dag waarop Gods volk verlost wordt. Waarop ze niet alleen verlost worden van de zonde, maar ook verlost worden van zichzelf. Dat is toch die heerlijke dag waarin God zal zijn alles in alle. Hebben wij daar nu deel aan? Mogen we dat nu weten? Ik denk, gemeente, aan een jonge vrouw uit Middelharnis die nu al lang overleden is. En die kreeg een heel ernstige ziekte. En ze had eigenlijk de leven lang veel gezwegen. Maar toen die ziekte kwam, toen werd dat anders. En toen kwam er een ruimte voor de eeuwigheid. En de Heere verloste haar ziel. En ze mocht uitzicht krijgen op de dood, op de eeuwigheid. Verlost van smart en pijn. En toen zei ze wat. En dat kunnen we allemaal begrijpen, jong en oud. Toen zei ze, weet je hoe het nou zijn zal als ik sterven ga? Ze woonde, ze zegt, vroeger toen ik klein kind was, toen woonden we buiten het dorp, zei ze. En daar woonden we. En als ik dan als kind uit het dorp naar huis ging, dan zag ik daar in de donkere avond, heel in de verte, ik zag daar een lichtje. En dat lichtje, ik wist, dat is thuis, dat is mijn vader, dat is mijn moeder. Ze zegt, en weet je, ik wist, daar wachten ze op mij. Daar wordt op mij gewacht. En dat moet je nou maar nooit vergeten. Dat Gods volk dat mag weten. En ik hoop dat je het van harte zoeken mag. Is dat nou ook in uw leven al zo? Dat u zegt, ach, ik loop soms zo in de duisternis. En de noden kunnen zo groot zijn. En de ellende kan zo machtig zijn, maar toch, dan wordt op mij gewacht. Zeg, wordt er nou op je gewacht? Mag je dat nou geloven door Gods genade? In de duisternis van ons bestaan, wij reizen allemaal door de donkere nacht. En waar zal de goddeloze en de zondaar verschijnen? En er is geen mens die verloren hoeft te gaan. Als wij verloren gaan, is het om eigen schuld. De Heere zegt ook nu weer, och of genoeg. Heden bekende wat tot uw vrede is dienende, of we nu oud zijn of jong zijn. En nogmaals, dat licht, al was het nou nog zo klein, al was het nog zo ellendig, al was het nog zo, soms, ach, je ziet het niet meer, maar ze wist toch, daar wordt op mij gedacht. En als de Heere nu je God is geworden, als de Heere nu in je leven is ingekomen, gemeente, als de Heere nu geen onbekende meer voor je is, dan zal dat gebeuren. En dan zal de Heere ze nimmer om doen komen in dure tijd en hongersnood. En dan zal de Heere zeggen, kom in, gij gezegende des vaders, beërf het koninkrijk. En dat zal de Heere waarmaken, daar staat hij voor. Want hij beloven het, ik leef en gij zult leven. Wordt er nou op ons gewacht? O, wij bidden u, wij smeken u van Christus wegen, laat u met God verzoenen, Want dat is niet zomaar. En dat kan ook niet zomaar. En als wij de Heere niet kennen, geliefde, dan is het sterven, dat is een sprong in het donker. Dat wordt als het ware niet op u gewacht. Ja, dan is het eeuwig afgrijzen. En die ernst van de zaken, die wordt gebonden op ons hart. Maar Gods kerk weet, dat wordt op mij gewacht. En ik mag hier beleven het beginsel van de eeuwige vreugde. Ik mag het ook wel eens gevoelen. Gevoel, dat woord dat staat hier. En dat staat niet zo vaak in de catechismus. En ik ga daar nu niet meer op in wat dat gevoel nu is. Maar als een mens dat nu eens gevoelen mag. Als die nu eens gevoelig geraakt mag zijn. Door dat leven Gods. Door die indaling des geestes. Door die verbondenheid met Christus. Hij gevoelt dat. En vaak gevoelt hij dat niet. En ik weet ook wel dat gevoel. Dat kan ook een hele gevaarlijke macht zijn in de zonde. Vaak gevoelt hij het niet. Ik weet dat Gods kind uit het geloof moet leven. Hij moet niet uit het gevoel leven. Maar ik mag wel zeggen, het is wel aangenaam als de Heere dat gevoel er is bijgeeft. En op zijn tijd schenkt de Heere dat toch ook. Nademaal ik nu. En hoe gaat dat woordje nu beklemtonen? Nu is het vanavond. En nu is het nog de dag der zaligheid. En mag het nu zijn dat we dat beginsel van die eeuwige vreugde in ons hart mogen gevoelen. Hier is sprake in dit antwoord van drie keer leven. En dus eigenlijk ook van drie keer dood. Daar staat eerst na dit leven. Dus dat is het eerste. Dit leven. En dan leeft ieder mens hier. Ik heb het al gezegd. Maar dit leven met al zijn schoonheid. Met alles wat dit leven geeft. Dat is niet anders dan een gestadige dood. Een kerk met mensen. Dat kan zijn. Een kerkhof waarop de dood heerst. Moet u zich eens indenken. Wat een aangrijpende zaak. En wat ben ik dan voorrecht vanavond, gemeente, dat ik dan vanavond de hand aan de mond mag zeggen. En dat ik mag roepen. Alle vlees is gras. En als een heerlijkheid, als een bloem des velds. Dat gras verdort, de bloem valt af. Het woord onze Gods bestaat tot in de eeuwigheid. En doden zullen horen de stem van de levende God. En die ze gehoord hebben, die zullen leven. En dan komt er een ander leven. Want dat is nou dat beginsel hier op aarde. Dat is nu dat geestelijke leven. Dan wordt een mens uit de dood tot het leven gevoerd. Dan komt er een leven door de Heere gewerkt. En dat is een kostelijk leven. Als we dat leven mogen kennen. Als wij een ander leven mogen ontvangen. Als wij niet alleen tellen vanaf onze geboorte. Ik ben 80 jaar. Maar als je ook mag tellen van dat dodelijks tijdgewricht waarin de Heere hun ziel gered heeft. Hun tranen heeft willen drogen. Dat is het tweede. Dat geestelijke leven. En het derde. Dat is nou dat eeuwige leven. Dat heeft nou geen oog gezien. Geen oor gehoord. En dat is in geen mensenhart opgeklommen. Dus ik kan daar vanavond uiteraard weinig van zeggen. Want een mens kan dat niet bedenken. Alleen als de Heer het geeft. Als de Heer het schenkt, dan kan het. Dan kun je daar iets van beleven. Iets van invoelen. Maar er staat geen oog heeft het gezien. Kijk daar maar uit. Let dan maar op je oog, wat je ziet. Wat je ziet in de wereld, staande voor de etalage van de tijd. Als een mens zich dreigt te vergapen aan de schoonheid van de wereld. Dit heeft geen oog gezien. En dat heeft ook geen oor gehoord. Al heb je nou de beste dominees gehoord, gemeente. De beste dominees die er ooit zouden zijn. Och, wat zijn het? Het zijn maar zwakke mensen. Wat kunnen ze er nou van zeggen? Maar dat heeft geen oor gehoord. Dat heb je in de kerk ook zelden gehoord. Wat dat zijn zal voor Gods kind en voor Gods volk. Maar gelukkig de mens die dat beginsel kent. Kom, jonge mensen, buig je knieën voor de Heere en smeek hem om genade. Smeek hem om dat woord. Ontferm u, mijner, en rust niet voordat je het weet. En zoek die God en roep hem aan. En laat het in je leven zo mogen worden dat ook dat de begeerte van je hart is. En dan denk ik aan dat licht thuis. En dan denk ik aan Christen. Want Christen, hij moest gered worden. En toen zeiden ze, zie je daar dat kleine poortje, dan moet je hier door dat kleine poortje ingaan. Door die enge poort om straks in de donkerheid van je leven dat licht, dat eeuwige licht te zien, stralen tot Gods eer en tot uw zaligheid. Wel, rust niet, de Heere wil het nog mededelen. Het gaat om dat nu. De Heere schenkt het uit genade. Wat is dit leven? Dit leven, dat is wel een gestadige dood, maar het is het voorportaal van de eeuwigheid. Het is de werkplaats des geestes. En de Heere zegt het wel, dat hij het maken zal voor zijn kerk. En dan mogen wij eindigen en zeggen, die God is onze God van heil. Hij schenkt uit goedheid zonder pijl ons het eeuwig zalig leven. En hoe donker ooit die weg zou zijn, hij kan en wil en zal in nood, zelfs bij het naderen van de dood, volkomen uitkomst geven. Amen. Willen wij daarvan zingen, gemeente, met Psalm 56 en daarvan het zesde vers. Gelukkig de mens die dat nou mag meezingen. Gij hebt mijn ziel beveiligd voor de dood. Gij richt mijn voet dat hij zich nimmer stoot. 56 vers 6. Te bidden. Wij brengen u dank voor alles wat we ontvingen uit uw hand. voor deze dag onder uw woord. Mocht het zijn, Heere, dat ook dit woord in zwakheid gebracht weliswaar, dat het toch mocht worden toegepast en gebruikt door de krachtige, overtuigende bediening van uw Heilige Geest, Heere. O, geef ons dat wij u daarin mogen erkennen. O, wij mogen hier nog zijn en we denken aan zoveel die het onderscheid niet meer weten tussen hun linker en rechterhand, de wereldling van onze tijd. Heere, wij mogen nog leven hier onder dat woord. O, laat dat woord niet tegen ons getuigen, maar wilt u het zelf verklaren en schrijven in de zin van onze gedachten. Doe verzoening, genadig verzoening over het zondige, dat ons altijd aankleeft in gedachten, woorden en werken. Ja, in de heiligste verrichtingen, o, dat wij in u mochten leren eindigen, Heere. Wij bidden voor deze gemeente, maak het wel, Heere, met alle die hier een plaats hebben. Wilt u de rijen doorgaan, van zondag op zondag, en wilt u zelf dat woord nog stellen tot een levend zaad, ook de prediking die gebracht wordt, ook vandaag, Heere. Maak het nog wel ook met deze gemeente, met jonge mensen, met ouderen, zegen allen. Wees met de broeders van de kerkraad, geef ze ook alles wat ze nodig hebben om deze gemeente te leiden en te wijden. Geef ze maar diepe afhankelijkheid en geef dat zij ook de klem maar mogen verstaan. Niet ja en nee, maar ja of nee, opdat we ja en amen mogen kennen. Heere, gedenk ook hen. Zegen zo ons allen in uw gunst. Ga met ons naar onze woning. Leid ons en leer ons om Jezus wil. Amen. Wij gaan dan tenslotte zingen, gemeente, op Psalm 69, vers 14. Gij hemel, aard en zee, vermeld Gods lof, laat al wat leed zijn trouw en goedheid prijzen. 69 vers 14. dan u heen in vrede en draag met u de zegen van de Heere die wij in zijn naam op u leggen. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht aan u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.
Goedenavond. Ja, even kijken of we wat kunnen maken. Zeggen, wat doen, even zien, wie draait. Hier draait